Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede voor u, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen ons loflied zingen door te zingen Psalm 65 en daarvan het eerste en tweede vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. 65, 1 en 2. Laten wij nu samen belijdenis doen van het geloof en aansluitend zingen als ons amen uit de avondzang het zevende vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Drie ene God, u zij al de eer. De avondzang vers 7, ons amen na de geloofsbelijdenis. Wij geloven en belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden. De lofzang is tot u, o Heer, met stil ontzag. Drie enig God, u zij al de eer. Vader, Zoon en Heilige Geest, we prijzen uw naam ook in onze gebeden. En aanbidden u, de levende God. Het loflied is tot u, o Heer, met stil ontzag, want hier zijn wij voor uw aangezicht. Het blijft een duizelingwekkelende werkelijkheid, hier te zijn in uw aanwezigheid. Als wij ergens dicht bij u zijn en u bij ons, dan is het hier waar uw gemeente samen is en het evangelie wordt verkondigd. En daarom, wie zijn wij dat wij in uw tegenwoordigheid verkeren, dat u ons nabij komt? Wij belijden voor u dat wij zondaren zijn. Het kwaad is om ons heen en ook in onszelf en het komt heel gemakkelijk in ons boven. En het uit zich in vuile gedachten en verkeerde woorden, misdaden. Vergeef ons, Heere God, en vernieuw ons door uw Heilige Geest, dat Hij onze gedachten, gevoelens en verlangens kneedt. Zodat wij gaandeweg bedenken, doen en laten, wat naar de stijl van uw Koninkrijk is, en al het andere zullen laten. Wij bidden u, nu wij hier samen zijn in uw naam en u beloofd heeft dat u daar zult wonen, wees in ons midden. En op zo'n manier dat wij het merken, aangesproken, aangeraakt, bij de hand genomen door u zelf vanmiddag. Zend uw geest vanuit uw hemel hoog. Heilige Geest van God die de Bijbel voor ons openlegt, die ons de woorden van God doet verstaan, geloven en gehoorzamen. Zegen ons. Hier samen in de Ichterskerk, of als wij meeluisteren thuis, op welke manier en waar dan ook. Laat deze dienst zijn tot de opbouw van ons, uw gemeente hier. En tot eer van uw naam, die te prijzen is, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik wil met u uit de Bijbel gaan lezen. We lezen allereerst uit het boek Exodus, Twee gedeelten uit hoofdstuk 12. Exodus 12. De eerste versen 1 tot en met 11. Het is de vooravond van de uittocht uit Egypte. De tiende plaag is door de Heer God aangekondigd, Farao aangezegd. En nu richt hij zich tot zijn eigen volk. Exodus 12. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont een nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen en u moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin ze het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten ze het eten. U mag daarvan niets rauw eten, en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen nog van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Heere. En dan lees ik verder vanaf vers 21. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. En neem dan een bosje hyssop en doop dat in het bloed dat in de schaal is en strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal gebeuren als u in het land komt dat de Heere u geven zal, zoals hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. En het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen: wat betekent deze dienst voor u? Dan moet u zeggen: dit is een paascha-offer voor de Heere, die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. De Israëlieten gingen weg en deden zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. Het tweede gedeelte dat we lezen is uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1. Ik begin te lezen bij vers 29. Johannes 1, vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en zei: zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: na me komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. Ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. Dan vers 35. De volgende dag stond Johannes daar opnieuw met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: zie, het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Voor de tekst gaan we terug naar Exodus 12. En ik onderstreep het derde vers. Exodus 12, vers 3. De eerste woorden die Mozes naar Aaron het volk moeten zeggen. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Voor we de verkondiging horen, mogen wij onze gaven geven. Er zijn drie collectes deze zondag. De eerste is voor het plaatselijk werk van de diaconie. De tweede is de kerkrentmeesterlijke voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is voor het kerkgebouw. Alle collecten hartelijk aanbevolen. Aansluitend zingen wij Psalm 105. Dat is een psalm waarin de geschiedenis van de uittocht wordt bezongen. En wij zingen vers 19 en vers 20. Psalm 105, 19 en 20.
Thank you.
Na de verkondiging zingen wij Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. 98, vers 2. Gemeente van Jezus Christus, wij lazen samen Exodus 12, een geschiedenis van lang geleden. Maar ondertussen een veelzeggend verhaal, nog steeds. God oefent zijn gericht over de farao, Egypte. En zijn goden. Het is nu wel genoeg geweest. 9 plagen hebben de farao er niet toe kunnen brengen om alsnog de Israëlieten te laten gaan. Geen denken aan. Kikkers, zweren, hagel, sprinkhanen. Niets helpt. Zijn hart is zo hard geworden als steen. Dat kan dus. En daarmee ongevoelig voor de stem van God. Maar wat blijkt nu bij het lezen van zo'n verhaal uit een grijs verleden aan Gods geduld is wel een einde. Hij zal niet eindeloos maar zijn gang kunnen blijven gaan, de farao. En de Israëlieten dan, Gods volk, Gods mensen, zwaar geknecht, hen zal God zelf bevrijden. Maar, en dat trof mij in het bijzonder opnieuw aan de gang met dit Bijbelgedeelte, dat gaat allemaal niet vanzelf. Indrukwekkend hoe het dan bij God eraan toe gaat. Een 10e plaag gaat komen en die plaag zal de laatste zijn. Alle eerstgeborenen zullen sterven van de mensen en van het vee, niet die van Israël. De Heere God maakt onderscheid. Zo lezen wij in hoofdstuk 11, vers 7. Daar wordt dat letterlijk zo neergezet. God maakt onderscheid. Er voltrekt zich dus daar een scheiding. Maar het is wel belangrijk om te zien waar die scheiding dan precies gaat vallen. Want de engel van de dood die door Israël zal trekken, doorkruist ook het land Gozen. Niet daaromheen, maar er dwars doorheen. En het land Gozen is het gebied in Egypte waar de Israëlieten zich ophouden. De bevrijding van God is dus op handen. Maar het gaat wel dwars door het gericht van God heen. Ook de Israëlieten moeten er doorheen. Dus hun redding, door God beloofd, is allerminst vanzelfsprekend. Alle huizen zal die binnengaan, de engel van de dood, tenzij waar het bloed op de deurpost is gestreken, daar gaat hij voorbij. Er moet dus iets gebeuren. Vooraf. Dat is wat ons vanuit deze oude geschiedenis wordt meegegeven. Want wij lezen die vandaag. Wij levend in deze wereld met alle dingen die gebeuren en alle machten die daarin regeren. Wij lezen deze geschiedenis vandaag, in deze tijden. En zou je dan kunnen zeggen dat ook nu iets te gebeuren staat? Jazeker. En het lijkt sterk op de dingen die toen gebeurd zijn. De Heere God, onze God, is geduldig. En daarom is die wereld van ons er nog steeds. Maar, en zo maak ik ook op uit deze oude geschiedenis, aan dat geduld van God komt wel een einde. Hij gaat ingrijpen. Je leest dat herhaaldelijk weer. Dit Exodus-motief vanuit Exodus 12 komt terug in de loop van de Bijbel. Tot in het boek Openbaring toe. Er staat iets te gebeuren en dat raakt dan niet meer alleen Egypte en ook niet meer alleen de Israëlieten. Het wordt nog groter. Op wereldschaal staat iets te gebeuren, lees ik in het boek Openbaring. Gods oordelen gaan komen. God gaat ingrijpen. De dingen rechtzetten en bevrijden tegelijkertijd. De farao, belichaming van het kwaad. De farao, belichaming van het bruut geweld dat zich ook in onze dagen breed maakt. De farao, belichaming van het botte verzet tegen de levende God. God zal hem wegvagen. De boze en heel zijn rijk. Hij zal niet eindeloos zijn gang kunnen blijven gaan. En tegelijkertijd, het is één en dezelfde gebeuren, zal God zijn volk, zijn gemeente, gebouwd nu uit Israël en de volken, zijn mensen onderweg, vaak langdurig geknecht, geplaagd, thuisbrengen. Ook dat is de Bijbel. Ook dat is het boek Openbaring. Maar niet als vanzelf. Niet anders dan door die oordelen heen waar de hele wereld doorheen zal gaan. Nou, iets van wat ik aan het eind van de Bijbel lees, ligt al op in het klein, in die geschiedenis van Israël, daar in Egypte. Hoe komen die Israëlieten er nu doorheen, door die nacht die gaat komen? En hoe komen wij er doorheen, jij en ik, die door Gods genade bij zijn volk, bij zijn gemeente, zijn kerk in deze wereld mogen horen? Nou, niet als vanzelf, hoe dan wel? De Israëlieten krijgen van God, met het oog op de dingen die gebeuren gaan, een bijzondere opdracht. Alle dingen die hier gebeuren zijn door God zelf bedacht. God zegt, ieder van jullie nemen voor zich een lam. En ieder voor zich, dat is dan elk gezin. Ik kom er zo even op terug. Jullie moeten een lam nemen. En dan moet u zich bedenken, al die offerrituelen zijn Israël verder nog niet bekend, hè? Die komen allemaal nog. Dus wat hier door God wordt gezegd is volslagen nieuw voor ze. Ga naar je kudde en neem voor jullie een lam, het beste dat je hebt. En dat moeten jullie slachten, zegt God. En het bloed ervan opvangen in een schaal en dan met een bundeltje hyssop, een soort kwast, iets van dat bloed strijken aan de deurposten en bovendorpel van de ingang. En blijf dan in je huis zitten. Niemand mag het verlaten tot de morgen. Veilig zul je zijn. Zo, op die manier. Met het oog op de dingen die gebeuren gaan. Wanneer ben je veilig? Als je dat lam genomen hebt, zegt God. Wanneer ben je veilig? Gewoon als je gedaan hebt wat God zelf tegen je zegt. Hij die begonnen is over een lam. Niemand heeft dat bedacht, hij zelf. Hij begon over bloed en bloed op de ingang van je woning. En waar bloed op de deurpost zit, daar zal de engel van de dood, daar zal het zwaard van God, het oordeel, aan je voorbij gaan. Pascha. Pascha betekent letterlijk, vanuit het Hebreeuws vertaald, voorbijgang. Pascha, passeren. Pascha betekent dat het oordeel, dat de dood passeerde, aan je voorbij ging. We zullen niet sterven, maar leven. Dat is wat Israël zich bedacht die nacht. Als ik dan die woorden hoor, hè, over lam en bloed en niet sterven, maar leven en oordeel dat aan je voorbij zal gaan, dan komen die woorden me bekend voor. Ze doen me sterk denken aan de woorden bij het avondmaal. Als ik het goed begrepen heb, viert ook u dat volgende week zondag. Zo ook wij in Amersfoort. Jezus, het Lam van God. Johannes die wijst hem aan, hè? Daar heb je hem. Lam van God, hij, die man uit Nazareth. Gestorven, zoals dat lam in Exodus 12. Gedood, ruw, aan het kruis. En het is waar, zoals hier in Exodus 12, de dood van dat ene lam is het leven voor het volk. Zijn dood, ons leven. En dus het wordt ons hier in die oude geschiedenis uit een grijs verleden glashelder verkondigd wat nodig is. Waar het op aankomt in Egypte. Want dat trof me wel, al die dingen die gebeuren terwijl dat volk dus nog in Egypte is. Hè? Waar het op aankomt in Egypte. En Egypte is dichtbij. Dat is deze onze wereld. Waar het op aankomt in deze onze tijd. En dat is dat jij en ik het lam nemen, zegt God. Je kunt het ook zo zeggen. Waar het op aankomt met het oog op de dingen die gebeuren gaan, is dat jij en ik Jezus serieus nemen. Of dat je gelooft in hem. Daar wordt het hele evangelie en dat hele verhaal van de Bijbel op toegespitst. Geloven in hem. Waar zit je? Dat is de vraag die vanuit zo'n gedeelte dan even langskomt, hè? Als het gaat om de dingen die gebeuren gaan, die vast en zeker zijn. Gods oordelen zullen over de wereld komen. God gaat iets heel nieuws beginnen. Maar ik dan, waar zit ik? Veilig? Dat is de vraag naar Christus in ons leven. Ook door deze heel oude geschiedenis, een van de oudste heen, worden we geroepen tot het geloof. En geloven is gehoorzamen. Geloven is dat je gewoon doet wat God tegen je zegt. En hij zegt vandaag tegen ons, met het oog op de dingen die gebeuren gaan. De viering van het avondmaal, die ook perspectief is op de toekomst, maar ook daarachter de wederkomst van Christus, een ieder van u, dat is niemand uitgezonderd, hè? Een ieder van u nemen voor zich een lam. En dan zeg ik vanmiddag, nemen het lam. Waar ik niet mee kom, maar waar God mee komt. Hij schuift het hier naar voren. Want wie gelooft in Jezus Christus, heeft bloed aan de deur. Wie gelooft in de Heer Jezus Christus, zit echt goed. In hem geborgen, nu. Dood zal aan je voorbij gaan. Het oordeel zal je niet treffen. We zullen niet sterven, maar leven. Om Jezus wil het Lam van God. En dat is toch ook wat van hoger hand door brood en wijn ons dan weer op het hart wordt gedrukt. Treffend vind ik, veelzeggend ook, die concentratie in Exodus 12, met het oog op de dingen die gebeuren gaan op dat lam. En bijzonder hoe het er dan aan toe gaat. U hier in Noordwijk en wij in Amersfoort bereiden ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal volgende week. We doen dat vandaag, maar ik neem aan dat u het niet bij vandaag houdt, hè? We doen dat de komende dagen, de week die nu voor ons ligt. En ook die Israëlieten, die houden voorbereiding. En let u er dan op, ze doen het allemaal. Niemand uitgezonderd. Dus niet alleen degene die daaraan toe zijn of zo. Allemaal. Gods opdracht komt tot de hele gemeente van de Israëlieten. En ook de kinderen en de jeugd van Israël wordt daar helemaal in betrokken. Hij richt zich tot de hele gemeenschap, maar vervolgens tot de gezinnen in het bijzonder. Ieder moet voor zich een lam nemen, een lam per gezin. En die aandacht voor het gezin hier is bijzonder. Geeft te denken ook, denk ik. Je leest dat voortdurend weer in de Bijbel, dat het gezin bij God heel hoog aangeschreven staat. En ik denk dat dat alles te maken heeft met het werk van de Heilige Geest. Want de Geest van God, die gaat de hele wereld over, is overal werkzaam. Maar juist op die plek doet hij het werk van God. Het gezin is bij uitstek de plek waar de Heilige Geest ons het leven met God wil leren. Waar dat wordt geoefend. En in praktijk gebracht. Als daar er al niet meer van komt. Ja, hoe moeten we het dan gaan doen in de samenleving? Als onze kinderen en tieners het daar niet meer leren. Moeten we het dan in de gemeente gaan opknappen? Hoe zullen ze het dan gaan doen onder vrienden? En heel de gemeente wordt geroepen tot het leven met God. Maar daar begint het. Die week van voorbereiding, zoals wij die hebben, hebben we gewoon zelf bedacht. In de voorbije tijd, voorbije eeuwen, ergens. Maar die is zo gek nog niet. Zeker niet wanneer je hem houdt tegen het licht van Exodus 12. Maar het komt natuurlijk wel aan op een zinvolle invulling daarvan. En ik merk nogal eens een stuk verlegenheid daar. Oké, de week van voorbereiding, maar hoe dan? Ik denk dat die Israëlieten hier van toen ons een handje helpen. Want hier lees ik dat voorbereiding houden iets is van samen. Wij hebben de neiging, denk ik, om van de voorbereiding nogal eens iets heel persoonlijks en individueels te maken. Oké, misschien een samenkomst als gemeente door de week, maar verder ben je er vooral zelf zoet mee. Hier is het accent dat je het samen doet. Het hele gezin samen. Dus dat ook de kinderen en de tieners betrokken worden in die viering van het avondmaal volgende week zondag. Laat onze voorbereiding ook maar zo zijn. Met het hele gezin. Nou weet ik wel dat het avondmaal iets anders is dan het Pascha. Ook al heeft het avondmaal zijn wortels in het Pascha. Het avondmaal is een sacrament, hè? Bedoeld voor hen die geleerd hebben de Heer Jezus Christus te geloven en hem belijden. En kinderen vieren in uw en mijn gemeente niet het avondmaal mee, totdat het ook in hun leven is gekomen tot die persoonlijke belijdenis van Jezus Christus, het Lam van God. Maar juist daarom zou ik zeggen, ze erbij betrekken. Dat avondmaal is niet iets voor later op en verder weg. Nu al onze kinderen, onze tieners betrekken in die voorbereiding. Want wie weet wat er dan wordt losgemaakt, toch? Misschien juist doordat ze betrokken raken op die dingen die daar gebeuren op zondagochtend en middag. Een verlangen in ze wordt losgemaakt om deze Jezus over wie het gaat te volgen en te belijden. En ergens verderop ook dat avondmaal te gaan meevieren. Want daar hoef je niet pas 18 voor te zijn. Het allerbelangrijkste is dat jij zegt, deze heiland is nou mijn heiland geworden. Hem wil ik navolgen en dienen. Ik moet nog heel veel leren, ik ben er nog lang niet. Maar loskomen van hem, dat lukt me niet meer. Ja, dus erbij betrekken. Ze hebben toch ook dat lam nodig. Kinderen en tieners. Exodus 12, geef me te denken, God roept ons, zijn kerk, zijn gemeente uit Israël en de volken opgebouwd, om ons voor te bereiden op de dingen die gaan komen. En waar we lang niet altijd bij stilstaan. Maar de dag komt van Christus wederkomst. Van oordelen van God die over Egypte, die over de wereld gaan en over de goden van deze tijd, de machten die zich breed maken en denken dat ze hun gang kunnen blijven gaan. En dwars door het oordeel zal het heen gaan, ook met onszelf. Wij komen evenmin als Israël daar als vanzelf doorheen. Omdat we nu bij de kerk zouden horen, omdat we belijdenis hebben gedaan, omdat je gedoopt bent of zo. Dat gaat je niet redden. Wat redt ons wel? God wijst een klare weg. Eén ding. Jezus. Lam van God. En God wil dat wij daarover ons in onze gezinnen druk maken. En dat wij daar tijd in steken. Dat wij met het oog op de dingen die gebeuren gaan. Wij en onze gezinnen levend midden in deze wereld geborgen zijn. En dat zijn we echt en alleen en helemaal in Jezus. Maar dan ook in Hem alleen. Laat je dan ook niet afleiden. Zie het Lam van God. En dan zijn daar twee discipelen die snappen wat Johannes bedoelde. En ze volgen Jezus. Wie volgt? Wie volgt? Ieder nemen een lam. Een lam per gezin. Over een goede voorbereiding gesproken. Daar begint het mee. En dan zie ik dat voor me. Hè. Hoe moet dat nou zijn gegaan? Die opdracht komt tot dat volk. En ik zie voor me dat vaders, ja, die zullen het voortouw wel hebben genomen, zo ging dat in die tijd, met hun kinderen naar de kudde zijn gelopen. En dan zoeken ze een lam uit. Het moet een mooi, het moet een gaaf lam van 1 jaar zijn. En dan zetten ze dat lam apart van de kudde. Dus ergens een hekje of een hutje of wat zal het zijn geweest. En daar wordt dat lam van de 10e tot de 14e dag apart gehouden. Dus dat krijgt een plek apart. Het heeft de aandacht gehad, die 4, 5 dagen. Nou, en dat lijkt mij nu ook voor ons in deze week van voorbereiding de eerste opdracht. Geef het Lam van God, geef Christus een echte plek. Een plek speciaal. Ieder voor zich. En als gezin. En waarom zouden vaders, waarom zouden moeders, ouders ook nu niet het voortouw nemen? Denk daar nou gewoon eens samen over na. Hoe kunnen wij als gezin in de nu komende dagen aan de Heer Jezus een echte plek geven? Hoe gaan wij dat nu als ons gezin doen, binnen de mogelijkheden die daar zijn? Druk, druk, druk en zo, maar toch. Hoe echte aandacht aan het Lam van God. Ieder nemen een lam. Je kunt dat doen op de manier van de Bijbel nemen. Hè? Omdat we geloven dat op die manier ook de Heer Jezus aan ons zich bekend maakt. Aan ons verschijnt. De tijd nemen om een handvol Bijbelwoorden te overdenken. Ik weet niet of jullie die gewoonte ook hebben, maar ik maak in Amersfoort altijd een Bijbelleesrooster voor de week van voorbereiding. Als u zegt dat zo gek nog niet, u kunt hem op onze website vinden. Een handvol Bijbelwoorden die je vanuit deze zondag meenemen naar komende zondag. Samen rond de opengeslagen Bijbel. Ja, wees creatief, het kan op allerlei manieren, wat past bij u. Na de avondmaaltijd ontsteek een kaars. Als het licht van Christus. Word samen een moment stil en laat de kinderen dan eens vragen. Vragen jullie nou eens aan je vader, je moeder van de week, als je zo bij elkaar zit. Pa, vertel eens. Wat betekent het heilig avondmaal nou voor u? En hoe ben je er zo toe gekomen? Ma, vertel eens. Ja, ik heb op de website van onze wijkgemeente ook een mooie afbeelding van een schaal met avondmaalsbrood en de avondmaalsbeker laten plaatsen. En gezegd van, nou, pak je telefoon dan van de week gewoon nog eens. En zoek die afbeelding nog eens op. Kijk daar met elkaar naar. Wat roept bij je op? En praat daar eens over. Nou ja, verschillende manieren om te zoeken naar mogelijkheden om, net zoals Israël toen nu, het lam van God een echte plek te geven deze dagen. Ieder nemen voor zich een lam. Een streep nog even bij dat woord nemen. Hoe worden de Israëlieten gered door een lam te nemen? Zo ook wij. En dat is belangrijk om ons te bedenken, ook in zo'n week van voorbereiding. Wij worden niet gered door van alles te gaan ondernemen. God vraagt niet meer van ons dan dat we het lam nemen. Aannemen wat ons uit zijn hand wordt aangereikt. Dat is voorbereiding houden. Neem, eet, zegt God. Hij zal wel weten wat u nodig heeft. En daarom zegt hij dat. En meteen volgde dan een tweede opdracht, hè? Een heuse rekenopdracht. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. Iets beter vertaald vanuit het Hebreeuws. U moet naar het lam rekenen. Dus het lam is het vertrekpunt, de norm. Daar beginnen, niet bij jezelf, bij het lam. Hoe groot is het? Hoeveel van ons kunnen daarvan eten? En waarom moesten die vaders dat nou uitrekenen? Hoe groot is het lam? Hoeveel kunnen ervan eten? Omdat, zegt God, niets van dat lam mag overblijven. Het moet op. Het moet op. En was het gezin te klein voor een lam, dan moesten de buren erbij worden geroepen. Ook dat, zegt God. Hier heb je het verlangen van God op een bijzondere manier, hè? Het moet op, het lam. Nou, dat lam van Exodus 12 is een keer op. Hoeveel mensen kunnen ervan eten? Maar het lam van God, daar kan niet op. Want hij is een verzoening, een redding, niet maar voor een handjevol mensen, maar voor de hele wereld, schrijft Johannes later. Het kan niet op. Nou, roep dan de buren er maar bij. En die collega en studiegenoot en sportvriend van je. Zij moeten toch ook door het oordeel heen. Rekenen naar het lam. Dat is dus de oefening, hè? Ook in een week van voorbereiding. Rekenen naar het lam, dat betekent dat je vertrekpunt neemt bij de Heer Jezus Christus, het lam van God. Bij wat hij heeft gedaan en wat hij je heeft te geven. Dat je je afvraagt, hoe groot is hij? En hoe groot is zijn ontferming, zijn genade? Wij gaan soms zomaar rekenen naar onszelf in een week van voorbereiding. Dan begin je bij jezelf en dan vraag je je af, hoe groot is nou eigenlijk mijn geloof? En hoe ziet mijn leven voor God er nu eigenlijk uit? Maar dan kom je niet goed uit, hè? Dan kom je uit in de min. Dat is een rekenfout. Rekenen naar het koninkrijk, dat is rekenen naar het lam. dan kom je goed uit. In de plus ontvouwt zich zomaar ongedacht, onverwacht misschien ook voor je, de weg naar de viering van het avondmaal. Je komt in de plus uit, rekenend naar het lam, naar Christus. Want het komt op je af. Ook ik. Dat is plus, hè? Ook ik. Ook voor mij. Hoe bestaat het? Het kan niet op. Zo is hij. Een goede voorbereiding op de dingen die gebeuren gaan. Op de uittocht, toen. Het oordeel van God dat over Egypte, over de wereld komen zal. Een goede voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. God wijst ons hier de weg. Er klinken allerlei opdrachten. Geen vragen, hè? Als jullie de gelegenheid hebben, zouden jullie dan? Nee, opdrachten. De ene over de andere, ook deze. U moet dat lam in bewaring houden. Ik had het er al even over, maar nu nog even een streep onder dat woord bewaren. Jullie moeten dat lam bewaren, dat is bewaken, letterlijk vertaald. Goed in de gaten houden, scherp in het oog tot de 14e dag. Dat is dus de oefening, hè? Het lam in het oog. En ik stel me zo voor dat die vader met die kinderen, misschien hebben de kinderen ook dat wel gevraagd, zullen we nog eens kijken. Met enige regelmaat bij dat lam zijn gaan staan. Dus dat was heel dichtbij in die dagen. Het is niet uit hun gedachten geweest. Dat was ook de bedoeling. En dan denk ik, wat zal dat ze hebben gedaan? Moeten ze zich voorstellen. Die vader met die kinderen, dat gezin, die Israëlieten, die daar bij dat lam staan. Wat zal het ze hebben gedaan, in ze hebben losgemaakt? Slavenarbeid, geplaagd, eeuwenlang. Ik denk dat er een glimlach rond hun mond gespeeld heeft. Dat misschien wel geknakt vertrouwen weer is gaan groeien, geloof opgeleefd, hoop. Want ze wisten het en wij mogen het ook weten. Het wordt ons verkondigd bij brood en beker. Nu nog in Egypte. Het oordeel is aanstaande. We gaan er doorheen. We zullen er niet in blijven steken. We zullen niet sterven, maar leven. Omdat één ons voor is, voorgaat, sterft, dit lam, dit beestje. We zullen er niet in blijven steken, het zal ons niet treffen. Want één is ons voor geweest. Gestorven aan het kruis. Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Ook het kwaad van mijn leven dat me de tijden drukken kan. Geloof en hoop maakt het los. En ik denk ook wel liefde. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat die vader met die kinderen in de loop van die dagen wat aan dat beestje gehecht geraakt zijn. Misschien hebben jullie ook wel een huisdier. Een konijn, een hond, een poes. Je raakt dan zo'n beetje gehecht, hè? Wat zou het fantastisch zijn wanneer de voorbereiding op de viering van het avondmaal, op de dingen die gaan gebeuren, ertoe leidt dat wij ons hechten aan hem, het lam van God, dat door die focus op hem, die echte aandacht voor de Heer Jezus, de liefde voor hem in je wordt wakker geroepen, opnieuw. Misschien wel bij jou, als kind, als tiener. Dat je zegt, hé, hier wil ik meer van weten. Deze Jezus wil ik navolgen gaan. Bevrijding is op handen. Grote dingen staan te gebeuren, toen en nu. En het zal bij God vandaan dwars door zijn gerichten heen gaan. God zegt, bereiden jullie je daarop voor. Ieder voor zich en als gezin. Doe het samen. En de beste voorbereiding, ik ken er maar één. En dat is dat wij, u en jij en ik, ieder voor zich en samen, Christus serieus nemen. Dat is Exodus 12. Toen knielde het volk en boog zich neer. En ze deden zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. Mooi hoe dat Bijbelgedeelte eindigt. En dan denk ik, nu wij. Amen. Laten wij samen bidden en ik wil met u bidden het Luthers avondgebed. Laten we bidden. Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw hele kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van deze wereld. Blijf bij ons, met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons, wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge bittere dood. Blijft u bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Laten wij tenslotte zingen met elkaar Psalm 40, het vierde en het vijfde vers. En bij dat vierde vers denken wij altijd ook aan Christus, het Lam van God, dat bereid was het offer te brengen. Psalm 40, vers 4 en vers 5. Thank you. Gaat u heen in de vrede van Christus, ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest de Trooster, met en voor u en jullie allen. Amen.